Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen psalm 42 vers 2 en 4. Psalm 77 vers 4 en 7. Psalm 118 vers 8. Psalm 97 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen, psalm 42 vers 2 en 4, psalm 77 vers 4 en 7, psalm 118 vers 8, psalm 97 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in der eeuwigheid en die nooit. Maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst dan samen voort met elkaar te zingen van psalm 42, het tweede en het vierde vers. Psalm 42, vers 2, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht, daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En we zingen ook het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En wat er verder volgt in die versen 2 en 4 van psalm 42.
Thank you.
De lezing uit het heilige en onfeilbare woord des Heren vindt u in deze middaguur opgetekend in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 13 versen 2, Timotheus 2, vers 1 tot en met 13. Doch doen we vooraf in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En kon het zijn dat het ons gegeven waren dat te belijden vanuit een waar zaligmakend geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, leid verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die je den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die in hem tot een krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukking leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles, om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij het verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen.
Laat ons het heilig aangezicht des Heren zoeken in de dienst der gebeden. Laat ons bidden. Eeuwige, almachtige en goede tieren, God en Heren in de hemel. Gij die een ontoegankelijk licht bewoont, bij wie niemand wonen kan. U bent het die ons nog bijeen vergadert hier in de kerk, rondom uw woord. En Heren, wij weten zoveel. Maar het is de vraag of dat inderdaad het geval is. Want die u niet kent door een waar geloof, wie niet verzoend is met uw oog, God, weet ten diepste niets. lezen wij de Bijbel nog. We kunnen voor elkaar heel wat zeggen en doen. Maar u weet het. Bij de ouderen, oudsten, in de gezinnen, bij de jonge mensen en de kinderen. Maar er zijn er wel. En Heere, breid u dat getal uit. Dat naarstig u zoekt in de heilige schriften. Want die zijn het die van u getuigen. Als wij eens goed luisteren om ons heen, wat horen wij dat dan een mens spreekt? Mooi of lelijk, rechtzinnig of niet rechtzinnig. Het is een mens. En al klinkt ons dat wellicht veel te evangelisch in de oren. Waar het recht van u verstaan wordt in de ziel, is er maar één wens. Spreek mij van Jezus. Heere, ontvouw dat woord. Woord des levens. Deze middaguren zelf. Door uw geest. Dat ligt buiten ons. Op en onder de preekstoel. Maar vervul ons met dank vanwege uw goedheid en trouw. Dat u ons nog weer bijeen vergadert. En wil zelf werken door uw woord en geest. We vragen dat eigenlijk verkeerd. Want u wilt, u bent veel gewilliger dan wij gewillig zijn om u te zoeken. Niemand die u zoekt, op de preekstoel niet en eronder. Maar als u zoekt, dan kunnen we niet aflaten hand en oog op te heffen naar omhoog. We moeten van onze leegheid nog verlost en van ons zoeken. We hebben geen recht. Bij ruzie openbaart verliezen we alles. Maar dan ontvangen we tegelijkertijd alles. Door het geloof van u, o Christus der Schriften. Wil dan zelf door de banken gaan. De rijen doorgaan. Jonge harten aanraken. Ook van degenen die we kennen. Dat staat niet op een briefje, Heer. En eigenlijk mogen we dat misschien niet eens zeggen. Maar we wensen toch ook deze middaguur ook te dragen. Al diegenen die belijdenis hopen af te leggen op de tweede Pinksterdag. Wees u ze nabij. En maak ze, Heer, zo leeg als wat van zichzelf. Omdat ze u zouden kennen. En dat uw kerk aan deze plaats ook met een jong geslacht werd uitgebreid. Daar is een deze jongelui niet. Maar dat is ook in hun leraar niet. Maar u weet al te handelen. Zodat uw eer ook in deze land bij de voordeur zal wonen. Gedenk allen die hun lief en dierbaar zijn. Gedenk voorts de andere catechisanten waar het seizoen achter de rug is. Zo zeggen wij dat dan. U kent die jonge zielen. Heere Timotheus, er was ook zo'n jong mens. En zijn leermeester zat in de banden, in de gevangenis. Niet bij machten. Het is hoogst actueel. Uw kerk zendt ge naar Patmos. Maar u hebt werk voor de uwe. Waar ze misschien de mond gesnoerd wordt. Gebied u, schrijf. En Johannes daar op Patmos. Dan zet u een Paulus aan het schrijven in de gevangenis. Aan Timotheus. En Heere, wij bidden van u. dat u door uw geest ook onder de jeugd in dit deel uw erven kwam te werken. Maar ga ook de ouden vandaag niet voorbij. Gedenk uw werk dat gij hier gewrocht hebt. Versterk het, verlevendig het. Ondanks wie wij zijn. We hebben alles in de war gestuurd. Als we eerlijk zijn, zijn we ook niet. Als we eerlijk gemaakt zijn geworden en we mogen op onze plaats zijn, dan moeten wij het u belijden. We hebben er één grote puinhoop van gemaakt. Maar Heer, bouw gij nog uw naam ter eer. Dat gebouw, ook uit levende stenen die van uwentwege leven ontvangen hebben, en dit deel uw erven. Gedenk deze gemeente, al haar verbanden, kerkenraad, hier aanwezig, alle die voorts met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of op een andere manier. Wij zijn alle op weg en reizen naar een eeuwigheid die nimmer eindigt, toch alles beslist. Heer, geef ons daar nou eens een in- en een afdruk van. Wat zouden we anders leven? Niet beter, maar wel anders. Want dan is er maar één vraag die beantwoord moet zijn aan deze zijde van het graf. Hoe ontvangt God alle eer in mijn leven? En hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, gedenk zo de eer uws naams, ook dit middaguur. Weer de Satan, bewaar ons voor onszelf en schenk jong en oud. En ieder in zijn of haar taak, van een koster zijn of organist of anderszins. Verleen ons de bediening van uw geest. Al hebben we maar één recht, Heere, dat u nooit meer naar ons omziet. Wij bevelen deze zielen hartelijk u den Heere. En schenk ons nog een verbeurde, doch zo onmisbare zegen, uw naam ter eer, tot uitbreiden van uw koninkrijk, dat om Jezus wil alleen uit vrije genade. Amen. Ter inleiding op de bediening van het woord zingen we van Psalm 77, het vierde en het zevende. Psalm 77, vers 4. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijd in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulk een mate zond. En wat mij te duchten stond. En we zingen ook het zevende. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Wat er verder volgt in 4 en 7 van Psalm 77. Thank you. hulpe des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij de tekstwoorden die u vindt in 2 Timotheus 2, de versen 7 tot en met 9. 2 Timotheus 2, vers 7 tot en met 9. Deze woorden merk hetgeen ik zeg. Doch, de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Tot zover. Over de prediking schrijven wij als thema: Christus is opgewekt tot ontbinding. Hoop u dat verder uit te leggen. Drie gedachten: Christus geeft, Christus leeft en in de derde plaats Christus zeeft, beproeft, zouden we kunnen zeggen. Dus hij geeft, hij leeft en hij zeeft, opgewekt tot ontbinding. Christus geeft gemeente. Jonge mensen, als Paulus deze brief schrijft, dan zit hij naar alle waarschijnlijkheid in de gevangenis voor de tweede keer in Rome. Timotheus werkt in Efeze en Paulus roept hem hartelijk maar zeer dringend op om spoedig bij hem te komen. De eerste vraag die zich voordoet is als het ware deze: waarom is Paulus gevangen? Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar het is ook dubbel. Het is eigenlijk maar één reden: omdat Paulus goed nieuws brengt. Wij zijn wel van groot nieuws, maar niet van goed nieuws. Dat goede nieuws moet de wereld uit, tot op de dag van vandaag. De nieuwsbrengers ook. Paulus wordt zo aanstonds ter dood veroordeeld. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Catechisanten die weten dat. Maar ontbinding is het woord wat hier gebruikt wordt van een schip dat losgemaakt wordt van de kade. Dan gaan de trossen los. Maar als de kerk van Christus ontbonden wordt, valt het koord terug op de aarde en maakt geloven plaats voor aanschouw. Die tijd, zegt Paulus, is aanstaande. Dus verdrukking en nood, dat is het leven van Gods kerk die het goede nieuws van Christus alleen verkondigt. De rechtvaardiging van de goddeloze in en om Christus wil alleen. Als er nog iets van mij of u bij moet, een zucht, een traan of een preek, is het eeuwig kwijt. Niets van ons telt mee ter zaligheid en dat wil ik van nature niet. Ik wil wel groot nieuws, iets van een mens, maar ik wil geen goed nieuws. Jezus alleen. Als de rechtvaardiging van de goddeloze, geliefde, door het geloof van Christus, uit genade, als dat niet meer onder ons functioneert, gepredikt en beleefd wordt, zal er niemand van ons in Christus ontslapen. Het leven moet ons Christus alleen zijn. Anders is het sterven geen winst tot Gods eer. Maar dan is sterven een doorgang naar het eeuwig, God verlaten brandend helle vuur. We zeggen het met grote schroom, maar vrezen wij nog, liefde, dat God rechtvaardig handelt met alles wat niet is in ons leven tot eer van zijn naam. Die boodschap van Christus alleen, het is om niet te verkrijgen. Het offer is gebracht. Zulk goed nieuws. Maar die boodschap van Christus alleen is in kerk, staat en samenleving, ook hier, niet welkom. Nou, in zo'n maatschappij werkt Timotheus. Of dacht u dat het toen beter was dan nu? Waarschijnlijk is een van de laatste van Paulus, zijn dood is aanstaande. Hij wordt gedrongen door de Heilige Geest, Paulus of Timotheus, zijn geestelijk kind zou je kunnen zeggen, te bemoedigen. Timotheus, waarschijnlijk wat vreesachtig uitgevallen, jong nog, onervaren. En dan schrijft Paulus, gij dan mijn zoon wordt gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. En let nu eens op dat kleine woord. In, met ons verstand, maar geliefde, wij moesten ook niet eerder rust hebben voordat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Het is altijd maar weer in, dat is niet uit te leggen. Dat is te verstaan door de indachtmakende werking en de hartvernieuwende werking des geesten. Altijd maar weer in Christus, in de geest. In den Vader, in het woord, God stort zijn liefde uit in de zijnen. En die liefde die hij uitstort, rust in hemzelf, in Christus. Gods liefde, gemeente, rust in niets van een mens. Niet in zijn rechtvaardiging, of heiliging, al deelt ieder kind Gods in de weldaden die Christus zijn kerk toerekent. In, alleen die in Christus is een nieuwe schepping. Ja, zegt u, er staat in de Bijbel, er staat die is een nieuw schepsel. Zeker. Maar het is breder dan alleen het leven alleen. Die is een nieuwe schepping. Het woord schepsel is uiteraard zeer correct vertaald, maar het is breder. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Timotheus, al is alles in de war. U weet toch, Babel betekent wirwar. Daar komt ons woord babbelen vandaan. Eén grote wirwar. Timotheus, al is alles in verwarring. Heere, geef u verstand. Hij geeft u te zien dat alle lijnen samenlopen tot zijn eer en heerlijkheid. Al zie je nu met wat voor ogen is het tegendeel. En verstand in de algemene zin kunnen we, dat is ons als mens eigen, dat onderscheidt ons ook van een dier. Maar we kunnen als mens, kunnen wij buiten ons bestaan treden. Dan kun je als het ware je eigen levens tegen de lamp houden. Zeggen van nou dat moet anders. Of we kunnen als het ware buiten ons leven gaan staan in onze gedachten. Onszelf bezien. Maar buiten Christus doen we dat alleen in ons eigen voordeel. Maar wie in Christus ingelijfd is door het ware geloof, krijgt ook buiten zichzelf te staan. Krijg je voor het eerst een blik op je ziel, hoe God hem ziet. In beginsel. Want dat is een mens en wie weet alles. Dan zie je dat vlees, dat van nature alleen maar voor zichzelf strijdt. En Gods kerk ontvangt een voor in een verziende blik. Ze staat van ver, nochtans midden in het aards gewemel. Naar het vlees zwak, Timotheus. Broos, allemaal gekrookte riet. Maar al zijn we de sterkste, Dan zijn we een blinkend en klinkend holvat. Onze geestelijke kracht, als die niet van Gods wegen gebroken is, wat maken we dan een hoop lawaai? Een klinkend metaal en een luidende schel. Timotheus verkondigt van Gods wegen het evangelie. Goed nieuws. Het is niet naar de mens. Maar het is wel voor de mens. Het evangelie. Alleen waar dat in de bediening van het woord. Christus alleen predikt. Roept tegenspraak uit. Want als de Heer Jezus heel eenvoudig die twee woorden door de geest Gods in ons leven inbrengt. Ik ben het. Weet je één ding. Dat u het nooit bent. En ook nooit wordt. Ik zeg het eigenlijk verkeerd hoor. Maar hij zegt ik ben het. Daar hoef ik het nooit meer te wezen. Dat is het goede nieuws. Tegenspraak van nature bij u en bij mij. Totdat ik ertoe overgebogen word door de onwederstandelijke bediening van de Heilige Geest, onwrikbaar ingelijfd in Christus en aan hem verbonden door het ware geloof. En dan ben ik chronisch zwak. Maar terstond krijg ik te strijden door het geloof, te strijden met alles wat in mijzelf is. Duivel en wereld is nog aan de buitenkant, is verschrikkelijk. De grootste last na ontvangen genade is mijn eigen zondige ik. Dat zich maar tegen God blijft verzetten. Al is de macht gebroken. In Timotheus' tijd is dat niet veel anders. Velen probeerden het evangelie te vergeestelijken. Als je geestelijk was opgestaan uit de doden, was een lichamelijke opstanding uit de dood niet meer nodig. Hymenaeus en Philetus. Grove dwalingen. Was toen, maar ook nu, velen lijden schipbreuk gemeend. Weet u wat schipbreuk lijden is in onze dag? Als onze ratio, als ons verstand boven de geopenbaarde schrift van de Heere wordt gesteld. Want ons verstand laat na de grond van het weldoen op te merken. Timotheus, houd eens vast aan de heilsfeiten, aan de verklaring van die heilsfeiten die de apostelen gezaghebbend hebben ingedragen en uitgedragen. Want Christus is gestorven om onze zonde opgewekt en tot onze rechtvaardigmaking. Houd dat in gedachten, al is alles van de plaats. Het is een gebod, hè? Houd in gedachten is, jonge mensen, maar ook ouderen, u kunt niet zeggen, ja, dat geldt ons niet. Wij zullen hiernaar worden geoordeeld als we niet in gedachten houden die ene naam. Ja, u zegt, kan het niet. U hebt het gekund. Ik. Die staat er rechtuit in het paradijs, daar kon ik wat God eist. En de eis laat God staan en daarnaar zal hij ons oordelen? Houd in gedachten. Dat was die eis. Voor het eerst, maar kon het zijn ook bij vernieuwing. Het einde van al ons werk en martelen bracht. Houd in gedachten is Jezus Christus de uit de doden opgewekt. Dat is het feit, maar het wijst ook. Onze tekst wijst ook op de voortgang van het kerkvergaderend werk van Christus. Dat is vrucht van paas, midden in alle wirwar. De Babylonische spraakverwarring die onze tijd wel lijkt te treffen. Midden in alle die verwarring, strijd en aanvechting, dwaling en lastering der heilsfeiten, houdt Paulus, weet u hoe? Met geboeide handen. Houdt hij zijn Timotheus voor Jezus Christus.
die uit de doden opgewekt, want zo eindigt onze tekst. Het woord Gods is ongebonden. Ik ben wel gebonden. Maar dat doet niet ter zake. Het woord Gods is ongebonden. De enige macht en kracht om die gebonden liggen in de schaduw des doods te ontbinden. Hier in het beginsel. Als geloven plaats maakt voor hen schouwen. Voor eeuwig. De opgewekte. Die God die het nimmer uit de hand loopt. Timotheus en allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Degenen die misschien in grote strijd verwikkeld zijn. De strijd des geloofs na ontvangen genade. Want voor die tijd hebben we enkel de strijd voor onszelf. En dat horen wij niet graag, want wij hadden al wat opgebouwd. Maar er wordt niet voor niks gezegd in de schrift, hè? Strijd, de goede strijd. Er wordt zo gemakkelijk gezegd ook, aangaande de belijdeniscategezanten, als ze belijdenis hopen af te leggen, wordt toch wel eens gezegd, welkom in de strijd, is waar. Maar strijdt u de goede strijd? Ik. Wat niet in Christus is, strijdt kwade strijd. Tegen God. Voor het eigen ik. Voor deze wereld, waarvan de schrift zegt, en deze wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Uiteindelijk is dat een juichkreet, hè? Gelukkig, eenmaal gaat deze wereld eenmaal voorbij. Jezus. Christus, de opgewekte. Paulus noemt uitdrukkelijk die naam. Christus openbaart zichzelf in die drie ambten. Van de Vader gezonden, gezalfd Messias, profeet, priester en koning. Houd die voor oog. Jezus Christus. Hoe hij in die drie ambten stierf. Hoe zijn vrienden hem van het kruis afnamen. Hem wegdroegen naar het graf. Hoe hij van de doden is opgewekt. Hij leeft, onze tweede gedachte. Dat kan ik u hier niet goed laten zien, maar in het Grieks is ons tekstverband eigenlijk heel wonderlijk. Die versen 7 tot en met 9 lijken wel zo in één keer in dat hoofdstuk te zijn ingelegd. Zonder enig verband, zegt het verstand. Zegt de wetenschap. Maar het is niet waar. Want alleen de plaats al van dat tekstwoord geeft aan dat het evangelie van die ene naam die onder de hemelen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat evangelie klinkt te midden van de wirwar van de tijdgeesten. Eigenlijk zegt Paulus tot Timotheus, wat wil je? Jezus Christus, de gekruisigde, zeker de opgestaande, maar ook de gekruisigde. Zijt gij dan vreesachtig voor smaad, Timotheus? Moedeloosheid? Wie één plant met Christus is door zijn geloof gewerkt door zijn geest, draagt schande, maar het is maar een beginsel. Het heeft hem zijn leven gekost. En gij zult eenmaal één plant met hem zijn, ook in de gelijkmaking zijns doods. Eenmaal in de gelijkmaking zijner opstanding. De Vader wekte Christus op. Terwijl Christus tegelijkertijd opstond in eigen kracht. Tegelijkertijd heeft de Geest hem levend gemaakt, gemeente, jonge mens. En we zeggen het met terughouding, maar een dode ligt meestal met de handen gevouwen. Die handen, dat kunnen zelfs de kinderen begrijpen, die handen liggen dan vast.
en een levende. Een levende heeft de handen vrij. Zeker. Christus, hij was met zijn handen vastgenageld aan het kruis. Heeft in zijn vlees de zonde van zijn volk op het vloekhout gedragen. Hij is met slappe handen vastgelegd in het graf. Hij is uit de doden opgewekt. Het woord Gods is ongebonden. Pasen predikt ons dat Christus als enig de handen vrij heeft en gereed staat tot uw hulp. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Hij heeft de zonde verzoend, de duivel overwonnen, de dood er niet gedaan. Timotheus. Thans gaat Jezus ongeboeid, hoewel ik, Paulus, in de gevangenis zit. En ik gebonden ben. Christus gaat vrij met ongeboeide handen zijn gang. Want het woord is niet gebonden. Paulus waarschijnlijk geketend in die gevangenis. Hij roept dat woord zijn Timotheus toe met een grote jubel. Het woord Gods is niet gebonden. Timotheus, dat woord hangt niet van mij af. Gaat zijn eigen koninklijke gang. Welk een evangelie. Ademt dit getuigenis van die gebonden apostel Paulus. Ontzaglijk. En gemeente, wat liggen u en ik diep en verschrikkelijk ver af van God. Gebonden. In de doodslaap van onze zonde, religieus of niet. Gemeente waar Christus ons met hem doet opstaan in een nieuw godzalig leven. Als het vrucht van het verkiezende werk des Heer in ons leven gestalte krijgt. En je ogen voor het eerst opengaan met al je wetenschap en religie is er maar één ding dat je overhoudt. Wie zijt gij, o Heer? Was Paulus, hè, die de beste opleiding had gehad bij Gamaliel. Die meende goden welgevallig werk te doen, vervolgende de kerk van Christus. Wie zijt gij? Dan wrijf je als het ware je ogen uit. Want God komt u dan tegen met zijn weg. De kerkvader Augustinus heeft het zo gezegd. Het is ons het plicht en taak te zoeken. Dat is de eis van het werkverbond. Maar als de waarheid wordt, zegt Augustinus, komt de weg, dat is Jezus, naar u toe. En die weg doet u opstaan. Met Christus, dan breekt de macht der zonde. Al blijf ik een zondaar tot mijn dood toe, maar ze heeft niet meer het laatste woord. Kolbrugge zegt het als volgt, met mijn laatste snik. Sterf mijn eigen, en Kolbrugge zegt, dan is Kolbrugge pas bekeerd. Dat staat nooit los, gemeente, van de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Groot en onwederstandelijk is die geest van Christus die verzoent met God. Verkiezend, vertroost, majesteitelijk, groot in majesteit en roem. Wie is, wie Christus,
die opgewekte ziet met het oog des geloofs. Met de Johannes op Patmos is in alles oversterende macht als hij het gemond doodgemaakt door alle religie en wereld. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Gemeente, hebben wij er nog enige indruk van dat God heilig is, onveranderlijk en rechtvaardig. Dat is voor de kerk in Christus een groot wonder. Maar voor wie buiten Christus is, is het een grote ellende. Wat? God van de Bijbel, gemeente, is niet te vormen naar onze menselijke handen. En wij hebben wat gesneden beelden in onze hoofden. Dit zal God nog wel aanvaarden en zus, daar zal hij wel rekening mee houden. En zo kunnen wij heel wat opnoemen. Maar het woord Gods is ook niet gebonden aan onze vindingrijkheid. Die ontzaglijke zonde die ons omringt en bezet. Paulus aan Timotheus. Johannes als dood aan Jezus voeten. Want God is heilig. En wij zijn onheilig. Paulus wist dat de Heere Jezus het geslacht van Timotheus had aangeraakt. Timotheus, jij leeft dan met geboeide handen. Want wie in Christus is, is aan de band der liefde gebonden. Hè? Een band die nooit breekt. Geboeide handen achter de opgewekte levensvorst aan. Die als enige zijn handen vrij heeft. Hij leeft. En eenmaal zullen wij ontbonden zijn en bij hem zijn. Al gaat de liefde de band der volmaaktheid mee naar boven. Maar Timotheus, dat leven met gebonden, geboeide handen kende ook uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik weet, zegt Paulus, dat het ook in u woont. Dat ze weten uit God. Dat is heel wat anders dan dat we zo gemakkelijk zeggen dat we het van elkaar geloven dat het goed is. Geliefden, God moet het goed achten in ons leven om Christus wil. Is dat het geval? Hij wordt zelf uit zijn mond gehoord. Hij werkt middelen door zijn woord en geest. En het woord Gods is ongebonden. Om ieder die gebonden zit in de dood en de zonde. Los te maken, dat is het liefste werk des Heeren. Opdat zijn huis vol worden. Weet, zegt Paulus van Timotheus, dat het ook in u woont. Timotheus, de opgewekte Jezus leeft in u, zoals hij ook leefde in uw moeder en grootmoeder. En u leeft met hem. Houd dat in gedachten, is Timotheus. Het is hier een begin. Er is ook zo'n bekende tekst, bewaar het pand. Ik moet je voorstellen, grote kruik. Werd een scherven geworpen. En een van die scherven, als je dan een handelsverdrag had. Wij kennen dan dat je deelbetalingen doet. Maar in het Oude Oosten hadden ze een kruik. En de eerste scherf die kreeg je met belofte dat zodra je alle scherven had, was alles betaald. Dat is het pand, die ene scherf. Bewaar dat pand, Timotheus. Dat wat God in u begonnen is. Wat u toebetrouwd is. Houd dat in gedachten, is midden in de gebondenheid en de verwarring. Dwaling en rampspoed, de opgewekte, het woord des levens is ongebonden. Gaat vrij, soeverein en verkiezend. Haar eigen, van God bepaalde pad. En dan vervolgt onze tekst Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt. Welk is uit de zaden Davids. Dus Paulus wijst Timotheus op de afkomst van Christus. Geslacht van David.
Want gemeente, als u eens meeleest in de tekst, u kon toch net zo goed staan, houd in gedachtenis Jezus Christus, de uit de doden opgewekte naar mijn evangelie. Waarom staat dat er nou bij uit de zaden, uit het huizengeslacht van David? Wel, vers 8 wijst er ons op dat de Heer Jezus als het ware tweeërlei afkomst heeft. In de eerste plaats is hij de Zoon van God en hij komt van boven. Niet te verklaren vanuit mensen, God uit God. Christus werd wat hij niet was, mens. En in de tweede plaats, hij is uit de mens, namelijk uit het geslacht van David. Hij heeft zich naar zijn menselijke natuur uitgenomen, de zonde. Maar hij heeft zich aangesloten in onze rijen, gemeente. Hij komt voort uit het geslacht van David. Wat is nu het nut van die opmerking in dit tekstgedeelte? Weet u dat? Dat is schoon. Want Paulus zegt hier als het ware mee: Timotheus, jouw tijd is niet anders als die tijd van David. Al die verwarring, die dwaling, smaad en schande was er toen, is er nu en zal er blijven tot onze tijd toe. De geschiedenis, de kerkgeschiedenis. En dat weet u misschien nog veel beter dan ik. De kerkgeschiedenis gewaagd van de brandende puinhoop. Van het menselijk Babel waar God vandaan gaat. Die puinhopen die God prijsgeeft aan de verwoesting. En telkens bouwt hij door de eeuwen heen. Aan zijn tempel van levende stenen. Het is altijd hetzelfde geweest uit het geslacht van David. Dat betekent ook dit: in het Oude Testament openbaren zich reeds de barensweeën voor de komst van het Koninkrijk Gods. Christus heeft altijd in de knellende banden gezeten op aarde naar zijn mensheid. Het moet voor zijn heilige, reine natuur een hel geweest zijn hier op de aarde. Zoveel zonde, zoveel religie, buiten hem. Maar u hebt hem niet één keer gehoord. In de zin van verwijtend. Heel de levensgeschiedenis van Christus. Pers naar de paasmorgen. Waar Christus opgewekt is. En luisterrijk zijn troon van David oprichtte. Voor en over alle volkeren samen. En daarom is de opstanding van Christus als het ware het einde. Het einde van de beginworsteling van Adam tot en met de paasmorgen toe. Waar de tweede op Adam opstaat uit het graf van zijn kerk. Maar Christus' opstanding is tegelijkertijd, gemeente, het begin van de eindworsteling. Tussen Pasen en de wederkomst. Waar de golven van tijd en wereld voortstuwen. De kerk die zalig wordt voor te brengen. Telkens wordt er één uitgedrukt. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de handen vrij. De wereld overwonnen. Die messiaanse weeën zullen niet alleen in Israël. Ook onder de andere volken voortgang hebben, want wij weten dat het ganse schepsel, zegt de schrift, tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat het geslacht van David, het nageslacht van Christus, opdat de kinderen Gods geopenbaard zullen worden uit het heidendom, zeker, maar ook uit Israël, het nageslacht van David. Die strijd blijft er. Tot aan de wederkomst van Christus als de laatste zal zijn voortgebracht. Zal zijn gebaard door de weeën van de tijd. Dat houdt Paulus Timotheus voor en ons. O zeker, we hebben dat ook van de week herdacht, of althans de afgelopen week moet ik zeggen. We hebben een nationale vorst. Hij gedacht zijn verjaardag en we zijn dankbaar voor ons vorstenhuis. Kon het zijn dat de Heer het kwam te bezoeken?
en te begiftigen met bekering en geloof. Dat die bede ook onder ons gevonden werd. Maar we hebben boven alles een internationale koning. Al ligt het koninkrijk van Christus dan verspreid. En is het omstrengeld door dwaling, rampspoed en verwarring. Al staat het koninkrijk van Jezus op gespannen voet met de omringende wereld en het rijk van de vorst der duisternis. We leven in een rijk dat kantelt op leven en dood. Waarin doodsmachten bezig zijn om het evangelie te verstikken in kinderharten, op scholen, regeringen. Maar geliefde medereizigers met mij op weg en reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Houd in gedachtenis. Jezus Christus, de uit de doden opgewekte naar mijn evangelie. Dat evangelie kan niet ten gronde gaan. Het koninkrijk van God stond er toen. En staat er dagelijks beter voor. Dat geloof bij tijd en wijle, die kerk met die hoofdletter die zalig wordt. Al ziet ze het tegendeel voor ogen. Maar de kerk met een hoofdletter, ook onder het jonge geslacht, is geen zinkend schip. Als u tenminste de kerk neemt met een hoofdletter. Het evangelie is eeuwig. Het komt van God, kan niet ten gronde gaan. Heeft toekomst, zit kracht in. Dat ongebonden woord Gods, en wie is dat anders dan Christus Jezus alleen? Beweegt goddeloos tot geloof in hem. En nu is het zo dat Jezus in de doodsmachten is geweest op deze aarde. Hij heeft zichzelf koninklijk verheven boven de machten der dood. Maar zijn lichaam, zijn kinderen maken nog dagelijks die knellende banden van dood, van die doodsmacht mee. Paulus en Timotheus, omringd zijn ze door vijanden. Maar welke rampspoed de kerk van Christus ook genaakt, die in Christus een nieuwe schepping is. Dan is net als voor Paulus en Timotheus een onvergankelijke Stefanos, een krans, een kroon, de overwinningskroon. Dat hebt u misschien wel eens gezien op plaatjes, die lauwerkransen, die aan de sporthelden in de Griekse cultuur werden gegeven. Dat is de kroon der overwinning, die is weggelegd. Dat is een beeldspraak voor de overwinning die in Christus is, die heeft hij weggelegd voor alle degenen die hem vrezen. Ik sprak ooit eens een man. Hij juicht reeds voor de troon. Hij zegt, wat is het een voorrecht, zegt hij, dat die overwinning van Christus op de bovenste plank in de hemel bewaard wordt. Hij zegt, want als ik er nog aan zou kunnen komen, zou ik die heilige reine overwinning nog aantasten met mijn zondige handen. Maar die schat, als die u toegerekend is door het ware geloof in Christus, door zijn geest, tot eer van God, die schat kan niemand u ontroven. Die genade staat is onoverwinnelijk. Maar Timotheus van zichzelf, niet opgewassen tegen leugen en laster, aanslagen en mishandeling. Die jonge kerk dreigt weg te kwijnen in zwakheid, angst en nood. En die tijd was niet beter, maar er waren in die vroege christengemeente wel ouderen die dan die jonge lidmaten kwamen te ondersteunen. Oudere kinderen Gods, dat dat ook onder ons gevonden mocht wezen, geliefden. Ouderen. Kijk, naar die jongelui wijzen is heel eenvoudig. Maar wie zit naast ze? Niet om de zonde goed te spreken, maar om te getuigen wat Christus aan het hart heeft gedaan. Is dat te vinden onder ons? Kerk van Christus is onoverwinnelijk. Want dat is het wat de wereld overwint, namelijk het ware geloof. Dan laten wij niet meer gelden als we op onze plaats mogen zijn wat wij voor ogen zien. Die dingen zijn angstwekkend genoeg en we kijken er al veel te veel naar. Maar de kerk van Christus op haar plaats mag laten gelden dingen die zij niet zien en nochtans geloven. Ontvangen genade, lijden en sterven wij meer en meer de wereld uit. En nochtans gaat dat evangelie door. Dat geeft kracht. Dat geeft ook strijd. Want het levende kind is altijd gehaat. Er is maar één strijd ten diepste, gemeente. En die loopt over dat ene kind. Maar o wee, als onder ons dat kind gedood wordt en wij onze eigen religie en verstand uitnemender achten dan de kennis van Christus. Maar dat kind is een omwandeling op aarde, ook zijn kerk lopen altijd met het zwaard boven het hoofd. En nochtans leeft die kerk met die hoofdletter. We kunnen treuren, verslagen zijn of wat dan ook. Maar het evangelie gaat dwars door alle afbrokkeling heen. Velen, dat zeggen we met terughoudendheid en toch zeggen we het. Velen plegen in onze dag geestelijke zelfmoord. Hoe? Door zelf te gaan geloven. Door zelf te gaan werken. Geldt dan de eis niet? Jazeker. U moet volmaakt zijn zoals God u geschapen heeft. Wandel voor mijn aangezicht, gebiedt God aan Abraham in Genesis 17 en wees oprecht, volmaakt. Maar we plegen geestelijke suïcide, zelfmoord, als wij zelf gaan geloven. Of we zelf onszelf in allerlei bochten wringen om maar aangenaam te zijn voor God. Houd in gedachtenis die ene naam. Elk geslacht moet levend gemaakt worden door de Heilige Geest, geliefden. En ons voorgeslacht, zoals een Timotheus, godvrezend of niet? Maar als ze godvrezend mochten wezen, wat waren die mensen dan anders dan wat God van hen gemaakt had in Christus? En zeker, het is niet onverschillig uit welk geslacht wij voortkomen. God houdt zijn verbond zijn gouden draad en die loopt soms kennelijk door de geslachten heen. En in voorwerpelijke zin is het ook zo, hoe dichter wij bij de Heere mogen leven, hoe meer we zullen ook ondervinden dat God een beloner is van die hem zoeken. Ook in het nageslacht, want God is geen ledig aanschouwer. Maar de voortgang van het evangelie wordt geluk niet zonder meer bepaald door natuurlijke afstamming. Nee, maar enkel en alleen door God en zijn verkiezende genade. Hij roept door zijn woord en geest. Elk mensenkind moet wederom geboren worden, bekeerd worden en geloof ontvangen. Door het evangelie. Houd dat in gedachtenis, zegt Paulus. Jezus Christus de uit de doden opgewekte naar mijn evangelie. Was het dan het evangelie van Paulus, zegt u? Dat is toch ook wel een vreemd woord. Ja. Toen hij dreiging en moord blies. Als een leeuw gearresteerd werd op die weg naar Damascus. En Jezus zichzelf aan hem openbaarde. Heeft God hem het evangelie bekendgemaakt. Paulus werd niet alleen persoonlijk toegebracht. Ontvangt niet alleen de Heilige Geest met haar gaven persoonlijk. Maar hij heeft het evangelie ontvangen van Gods wegen om dat te bedienen. Nog dieper en rijker. Dan die voor hem reeds geweest waren. Christus naar mijn evangelie. Dat wil eigenlijk zeggen dat Paulus zegt, mijn Heere Jezus. Levende persoon. Dat evangelie verkondigde hij. En ouderen onder ons, maar konden zijn ook jonge mensen. Als dat waarheid is in ons hart. Hoef je soms dan niet eens wat te zeggen, maar weet je, Roomse of A-kerkelijke buurman. Of het een hartezaak bij u is. Of dat het slechts een voorkomende waarheid is. Want dan ontbreekt één ding. Liefde. Christus die zichzelf openbaarde aan Paulus is, met al eerbied gesproken, geen hersenspinsel van een mens. Maar Jezus, de levende, zoals God hem openbaart in het evangelie en de Heilige Geest hem in het hart openbaart. Paulus had dat ongebonden woord rechtstreeks leren kennen. En op hetzelfde moment wordt hij gevangen. Verstaat u dat? Of Timotheus middelijk door de bediening van het woord van die twee vrouwen daar thuis, die moeder en die grootmoeder. Gemeente, spreken wij nog met elkaar over geestelijke dingen of niet? Of ga je naar huis en is zometeen stil? Hebt u iets te zeggen van God? Of praten wij slechts? Kinderen vergeten niet snel. Een Godvrezende vader of moeder, al is ook alles in zijn leven in de war. De evangelie is Timotheus door middel van zijn grootmoeder en moeder aangereikt. Die heeft de Heere willen zegenen. Want die mensen waren ook niks meer dan dat de Heere door genade van hen maakte. Mijn evangelie, zegt Paulus. Tegenwoordig mogen wij, althans, dat is onze menselijke maatstaf, tegenwoordig mogen wij over allerlei dingen verschillend denken. Zelfs de interpretatie van de Heilige Schriften. Maar gebeurt dat met Paulus hier? Is dat wat Paulus zegt? Zegt hij naast het evangelie van Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes, kom ik met mijn evangelie? Nee. Al predikt Paulus door de geest Gods nog voller en rijker en gezaghebbender, heeft hij een ontzagwekkende gave gekregen in de uitleg van het evangelie. Het is tenslotte niet zijn evangelie als zijn het eigendom, maar het evangelie van Christus dat hem is toebetrouwd. Paulus moest vaststaan in een turbulente tijd van veel verwarring en beroering. Het is de tijd waarin het keizerrijk ineen zou storten. Een inwendig totaal verdorven cultuur. En hij had het maar te verkondigen indien iemand van u een ander evangelie verkondigt dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Die zij vervloekt. Het gaat niet om allerlei dingen in ons leven die niet ter zake doen. Al is het van groot belang dat wij leven zoals dat op christelijke wijze ons betaamt en de Heer dat van ons eist in zijn woord. Maar het gaat om ons hart. En het hart van het evangelie is genade. Als er één ding zinkt in het hart van allen die van God geleerd zijn, dan is het dat ene woord, genade. En waar dat van Gods wegen in ons hart verklaard wordt, is er één grote stilte. God baande door de woeste baren en brede stroom mij. Waar de weg mij opzocht, waar ik hem nimmer verwachtte of zocht te vinden. Daar predikt Paulus het evangelie van vrije genade door het bloed van Christus. En nu zijn wij geen openbaringsinstrumenten zoals een Paulus, maar gemeente, bent u onderworpen aan de Heilige Schriftuur. Ongebonden woord. Christus. Blijf bij hetgeen gij geleerd hebt naar het evangelie. Weiger uzelf te beroven van de volle opening der schrift. Het evangelie is samen met de wet. Het woord van God. Het is wet en evangelie. En God roept ons zijn woord te openen. Om ons van stap tot stap te geleiden. Maar dit is mijn heel eenvoudige vraag. Maar bij elke keuze die u doet, doet u dan de Bijbel open. Of het Gods toets van zijn woord kan doorstaan. We zullen het niet doen. Als nou de rijen eens doorgaan en allemaal eens zouden moeten antwoorden op wat het woord voor plaats heeft in uw leven. Wat zou er dan in Friezeveen uitkomen, geliefde? En dan zit ik naast u op de stoel of in de bank. Hè? Gebonden. In de banden des doods. Dat zijn wij. Maar het woord Gods is ongebonden. Om zij die gebonden zaad te bevrijden van de macht des doods. Hef toch uw hoofd en hart op naar Christus. Die is in de rechterhand des vaders, kan het niet. Bid dan, Heere, hef gij mijn hoofd omhoog. En doe me uw gunst en schouwen. Rechten heb ik niet. Christus is zo dicht bij ons door zijn woord en geest. Om ons die weg te zijn. Ons te leiden door zijn geest tot de troon der genade om geholpen te worden. Dat is een hoopvol evangelie. Voor mensen, kinderen, geliefden die niets meer in zichzelf over hebben. Maar het is een hopeloos evangelie voor mensen die altijd nog iets willen zijn. Veel ook vandaag de dag, en ik hoop van harte dat we het mis hebben. Veel ook vandaag. Die bezig zijn met allerlei vroomheid. Uit eigen hart. Om het maar op te diepen. Misschien dat dat voor God nog aangenaam is. Of dit of zus of zo. Maar eenmaal zullen we gewaar worden. Dat het evangelie. Juist voor mensen is. Die niets anders meer overhouden. Dan een God die zich ontfermt. Over levensgrote zondaren. Voortkomend vanuit zijn eeuwig verkiezend welbehagen. Dat evangelie wordt u verkondigd, geliefden, opdat ook gij geloven zoudt. Houd in gedachtenis. Natuurlijk weet Timotheus allang dat Jezus uit de doden is opgewekt. En met ons verstand, geliefden, weten wij dat allemaal. Althans, daar gaan we uit de aarde liefde van uit. Maar weten en weten in de Heilige Schrift is zo'n groot verschil. Wij weten zoveel waar we niets aan hebben ten diepste. Dat wil zeggen dat onze verstandelijke kennis ten diepste op geen enkele wijze meewerkt ter zaligheid. Wat is dan dat in gedachtenis houden? Nou, dat weet u goed. Het is als een bruidegom. Die het beeld van zijn bruid. In zijn gedachten. In zijn hart heeft. En zo aan haar denkt. En andersom de bruid en de bruidegom. Ja, maar zegt u, dat kan toch altijd niet, want mijn tuin en mijn bedrijf en mijn zaak. En... Dat kan wel. Alleen dat maakt juist de strijd na ontvangen genade uit. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En tegelijkertijd kan je door die verkiezende genade Gods, die hand des Allerhoogsten, zijn rechterhand is hoog verheven. Die doet door haar daden de wereld beven. En houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal dus vijand zwaar, Timotheus, niet sterven, maar leven. En des Heren daden waardoor we zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Al ben ik dan gebonden, het woord Gods is ongebonden. Wij willen dat eerst zingen met Psalm 118.
achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, wat er verder volgt in Psalm 118, het achtste vers. Hoe vaak vergeten wij niet het woord dat de Heere zelf spreekt met al onze religie. Ik dit en ik dat. Wat dacht u waarom de Babylonische spraakverwarring in onze dag schier compleet lijkt te zijn? Vaak verwijt Christus zijn discipelen niet. Dat is dan de kerk al na ontvangen genade hun ongeloof en vreesachtigheid. En als we nou niet in Christus zijn, worden we aan ons lot overgelaten in de middelijke zin. Omdat we niet willen dat hij koning over ons zijn. Als het anders is, is het door hem. Door hem alleen. Wat gebeurt er dan? Word je op de zeef der beproeving geworpen. Als alles tegen zit, dan krijg je een lied in je mond. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer, nee, mij de Heer, heeft gunst bewezen. En dan breekt zich daar dwars door de rampspoed en beproeving heen een nieuw perspectief. Gods daad uit het verleden. Zijn niet alleen om opnieuw te herinneren, maar ook om ze in de lijn naar de eeuwigheid voor te zetten. Houd in gedachtenis
wanneer beproeving ondraaglijk lijkt, niet is, maar wel lijkt. Treft iemand druk, God wil die druk verlichten. Hoe? Door de opstandingskracht van Christus. Om in die weg hart en mond te vervullen met zijn lof. Inderdaad, je hebt groot gelijk, de zonde dient zich in ons leven aan. Ook na ontvangen genade als onoverwinnelijk. Maar dat is ze niet. Want het is volbracht. Christus is opgewekt. Heeft de schuld begraven van zijn kerk en de macht van de duivel vernietigd. Maar hoe kom ik daaraan, zegt u? Jong en oud. Houd in gedachtenis. Al ben je nog zo gebonden. Het woord Gods is ongebonden om u te ontbinden. Voor het eerst en bij vernieuwing. Christus is de opgewekte koning en levensvorst. Die de handen met eerbied gesproken, mensvormig uitgedrukt, vrij heeft. Om die zonde, die je niet de baas kunt te breken, in zijn macht. God is vrij machtig. En werkt verkiezend. En dat ligt nooit in het verlengde licht van ons denken en handelen. God doet wonderen. Daar is niets van ons bij. En als u dat wonderen eenzijdige werk van God wilt vermengen met eigen werk, is de onzekerheid in het geloof een feit. Rome leert het zelfs zo in een van de canones. Een van de stellingen van het Vaticaanse Concilie. Vervloekt is degene die het zeker weet. Omdat eigen werk met de eenzijdige verkiezende genade Gods in Christus wordt vermengd. Wie zalig wordt is zalig om Christus wil alleen. Houd dat in gedachtenis. Dat geeft leidzaamheid. Het heeft hem zijn leven gekost. Het is hier maar een verdrukking van 10 dagen. Een enkele bocht. Enkele straat. Geeft leidzaamheid en behoedzaamheid. Zeker het gaat dwars door mijn vlees heen. En Christus snijdt ons op onze gevoeligste plekken open. Door zijn woord en geest. Maar hij is geen beul. Als er van een Lydia gezegd wordt, toen werd haar hart geopend. Dan wordt dat hart opengesneden bij wijze van spreken zoals dat staat in het Grieks. Zoals een arts een wond opensnijdt met het oog, met het doel op genezing, tot Gods eer. Hij doet het om ons te redden, houd dat in gedachtenis. En u verliest niets dan alleen dat beetje eigen ik en roem. Daar leert u wie God is in Christus door zijn geest. Houd in gedachtenis, geliefden, dat u God gaat ontmoeten. Dat u sterft. En dat u buiten het bloed der verzoening voor uw schuld, voor deze God van de Heilige Schrift, niet kunt bestaan. Houd dat in gedachtenis. Maar ook Christus' lieflijke nodiging komt tot mij. Heer, ik heb geen been. Ik weet niet hoe te komen. Hij is geliefde, die goede herder, wiens liefste werk het is, mensen die niet meer kunnen lopen, te dragen. Al dat gespartel en gevroed in onszelf. En het gaat niemand van ons voorbij. Het haalt niets uit. We moeten van Gods wegen aan het eind komen met al het ons, opdat we gedragen werden. Door Jezus alleen op zijn rekening om te leren met een Paulus. Ik ben het wel waard. Maar ik zal niet sterven, maar leef. Ik leef, toch niet meer ik. Christus leeft in mij, Christus ging door. En niemand van zijn kinderen komt op een weg waar Jezus niet als eerste was. Houd dat in gedachtenis. Zelfs wanneer u in de kooi van wanhoop zit en geen verwachting meer hebt, houd in gedachtenis. Jezus Christus de opgewekt. Want het woord Gods is ongebonden. Er staat daar uw hulpe gereed. Uit de doden opgewekt. Uit het huis van David. Naar mijn evangelie. Het ongebonden woord Gods leeft en regeert. Totdat de laatste ook uit Vriezenveen. Misschien de laatste baby. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Door die ongebonden handen van het woord Gods, door zijn geest. Ook dat die kerk zal juichen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehaag tot uw eer. Amen. Laat ons eindigen. Heer in de hemel, gedenk ons. Zoals we deze middaguren hier bijeen waren, of wellicht met ons verbonden via de kerktelefoon of op een andere wijze, vergeef het onze en zegen het uwe en breid uw koninkrijk uit tot eer van u. Wij zijn slechts voorbijgangers. Deze kerk gaat voorbij. Een tijdje in ons leven zijn we er. Maar wij verschijnen voor u. Maak het alles nog wel. Met een ieder die met ons is opgekomen deze dag. Gedenk ook allen degenen die op hun uiterste liggen. In angst misschien gekneld. Heere, ontbind de gebonden geest. En draagt u ze thuis als ze in u gevonden worden. En verricht anders dat wondere werk. Van de vernieuwing des harten tot eer van uw naam. Al is het in de laatste stonde des levens. Ontferm er Israëls, vergeef genadig alles wat niet was naar uw wil. Wat in alle gebrek, Heere, verzoen het. Ga nog met ons mee het verdere van deze uw dag. Nou, deze zouden doorbrengen uw naam ter eer. Dat niet om ons. Maar alleen om uzelfs wil. Vrije genade. Uw naam ter eer. Amen.
Zang vindt u in Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En wat er verder volgt in Psalm 97, het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, enig God, u zij al de eer. Amen.